Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen wij deze eredienst voortzetten met het zingen van Psalm 85, het derde vers, Psalm 85, vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 85. De schriftlezing kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 24. Matteüs 24. Doen we vooraf in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Matteüs 24. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tegen hen: ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar, zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken, en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken erop, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de bergen, die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters of op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen: zie, hier is de Christus, of daar, geloof het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen: zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. En zie, hij is in de binnenkamers, geloof het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond, na de verdrukking die dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Alsdan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter zijn ter rechtertijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ten uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover de schriftlezing.
Laten wij gemeente Gods heilig aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, wij naderen tot u, omdat u ons daartoe de heilige verplichting geeft. U wil aangebeden en gesmeekt worden, dat we zullen vragen om geestelijk onderwijs. Heer, de dingen die we verstandelijk weten, kunnen toch als zodanig ver van ons zijn en niet functioneren. Dat geldt voor onwedergeborenen, die kunnen dingen weten, maar het functioneert totaal niet. Maar het geldt ook voor uw kinderen. Dat het niet in beoefening is wat er wel zou moeten zijn. En zou u dan willen geven dat ook in deze dienst er geestelijk onderwijs mag zijn, aangaande uw werk, uw toekomst, en aangaande onze houding daaromtrent. Heren, dan vragen we of u zo datgene wat destijds door u is gezegd tot uw discipelen ook in het midden van deze uw gemeente wilt toepassen. Dat we allen zullen waken. Dat geen van ons onvoorbereid zal meemaken dat hij sterft of dat u terugkomt. Heere, daartoe gaf u uw woord en u sprak dat woord niet tot uitsluitend en zeker niet in de eerste plaats onwedergeborenen. En mogen we dan als u vrezen ook deze dingen in het rechte licht zien. Heere, u wilt ons ook in de dingen die u laat gebeuren in deze wereld voorbereiden op uw toekomst. En heer, dan is het nodig dat wij van dingen worden losgemaakt waar we zo aan vastkleven. Niet alleen aan zondige dingen waar we ons in kunnen storten, maar ook aan geoorloofde dingen. Dat we daar toch een te grote waarde aan toekennen. Te veel onze pinnen vast insteken. Alsof deze werkelijkheid zoals ze nu is, de gewenste werkelijkheid is. Nee, Heer, wij verwachten en mag dat werkelijkheid worden en zijn. Wij verwachten naar uw belofte, nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Op de welke gerechtigheid woont. En alles wat daaraan vooraf gaat, hoe heftig het ook is, hoe ingewikkeld het ook is voor onze beleving, het moet geschieden. U hebt uw dienstknecht Johannes daarom de nodige dingen van laten zien. Maar u hebt, o Heer Jezus, zelf ervan gesproken met uw discipelen. Aangaande de verwoesting van Jeruzalem, aangaande de dingen die daarna zouden geschieden en hoe dat zou zijn. Mogen we dan ook vanmiddag onderwijs ontvangen om werkelijk christen te worden en als christen te functioneren. Niet als naam christen. Want dan zullen we straks als kaf worden weggeblazen. Maar als een ware rank in de wijnstok geënt, vrucht dragende uit hem. Uit uw Heer Jezus. U weet hoe dat ligt hier in deze gemeente. Zou u zo willen gedenken aan uw kinderen die u vrezen en zou u dat getal willen vermeerderen en ons nog waarschuwen als we nog onwedergeboren voor eigen rekening voortleven alsof deze wereld alles te bieden heeft. Heere, laat ons de vergankelijkheid en de leegheid van de wereld zien. Heere, ook na ontvangen genade is dat telkens nodig. Laat ons de volheid zien van wat er komen gaat. Die indrukwekkende woorden die net gelezen zijn en dat dan het einde zal zijn. Nog is het einde niet. Wij weten niet of dit jaar wat we nog maar pas zijn ingegaan het laatste jaar van de wereldgeschiedenis is. Dat zou kunnen. En dat is niet erg als we voorbereid zijn. Dat is vreselijk als dat niet zo is. Mogen we dan zo de dingen die gebeuren in het juiste licht zien? Bewaar voor paniek. Heer, als er sprake is van zware tijden, vervolging, dwaling, verleiding. Heer, we hebben er allemaal mee te maken. We liggen er ook allemaal open voor. Als er sprake is van ongerechtigheid die vermenigvuldigt. Gedenk ons land en volk waar zoveel gebeurt wat uw woord een gruwel noemt. Waar rechten zijn die in uw woord zonde worden genoemd. Waar Nederland op dingen trots is die in uw woord een gruwel blijken te zijn. En dan denken we ook aan alles omtrent het leven, abortus en euthanasie. Dan denken we ook aan uw naam, uw dag, uw instellingen. Hoe we geschapen zijn als man of als vrouw. Hoe u hebt gegeven het huwelijk en hoe dat onder druk staat. Ach, Heer, gedenk ook diegenen die daar aan de lijve mee te maken hebben. De omstandigheden van een gebroken of een dreigend brekend huwelijk. Ook degenen die te maken hebben of het zelf zijn met een andere geaardheid. En om daar ook in een christelijke houding te staan, houdt u ze vast en bewaar ze. Heer, ook alle verleiding, alle uitholling, alle individualisme. En het gaat de kerk niet voorbij. De christelijke gereformeerde kerken niet en de herstelde vormde kerk niet. Geen kerk. We mogen zo de kerken van Rotterdam, de kerken van ons vaderland aan u opdragen. Zou u dwars door alles heen willen betonen uw bruidskerk niet alleen te vergaderen, maar ook te bewaren. Te midden van verleiding en vervolging. Bewaar ons in uw naam, Heere, zoals u het hebt beloofd. Geef opmerkzaamheid, alertheid, dat we niet in slaap zullen vallen, zoals we geneigd zijn te doen, door wilde en welvaart bedwelmd. O God, u schudt de wereld. En nog steeds merken we dat de mens een klein en nietig wezen is, met al zijn kennis en kunde, niet in staat om uw handelingen onder de knie te baas te worden. Heer, wat bevestigt u uw grootheid? En tegelijk, we vragen u, geef nog opwekking en geef nog verlichting en matiging. We hebben gelezen, Heer, dat u uw koninkrijk zult bouwen. Dat het evangelie des koninkrijks verspreid en verbreid zal worden. Geef het in deze stad waar ook zoveel mensen wonen. De plaatsen waaruit we komen. De straat waarin we wonen. Zoveel mensen die u niet kennen, u niet zoeken. En we zwijgen zo makkelijk. O God, geef gelegenheid. Bind de nood van zielen op onze harten. Opdat we in handel en wandel, maar ook in getuigenis met woorden, zullen spreken en getuigen. Dat we geen pest zullen zijn voor uw zaak en naam. Gedenk dan in bijzonder uw dienaren ook. Onze broeder aan deze plaats gesteld. Wees met dominee Ruis, zijn gezin, allen die hem dierbaar zijn. Heer, wilt u hem tot een middel stellen in uw handen. Om ook deze uw gemeente te bouwen en te bewaren. Met de ambtsbroeders die u daartoe ook hebt geroepen. In een tijd zo vol van verleiding en verwarring. Geef standvastigheid, geef vastberadenheid, geef ook barmhartigheid. En mag zo ook deze gemeente zijn, een stad op de berg, een licht in de duisternis. Breng nog toe, Heere, die ten dode wankelen, die u niet zoeken en kennen. En waar wij soms niet weten hoe we contacten moeten leggen. Geef het. Maak daartoe bekwaam. Zo leggen we de zaak van uw kerk voor u neer. Het evangelisatiewerk, het zendingswerk. Het werk onder de Joden wil het alles zegenen. Het Bijbelvertaalwerk, het Bijbelverspreidingswerk. Heer, naar uw belofte. Het zal geschieden. Stoot de arbeiders uit in de wijngaard. En wil zij die zijn uitgestolen bekwamen, die worden opgeleid, nabij zijn. Zo leggen we de zaak van uw kerk, Heer, dat is niet ten diepste onze, maar uw zaak in uw handen. Mogen we dat ook in een heilige ontspannenheid doen. Ook te midden van alles wat er nu gebeurt. Dingen die ons ook vleeselijk raken en ook geestelijk kunnen verwarren. Dat we met zo weinig in de kerk zijn. En nochtans, Heere, het staat u niet in de weg om meer uw kerk te bouwen dan ooit hiervoor. Wij kunnen u niet doorgronden. Gij staat overal boven. Mag het dan zo zijn, ook in 2021, de Heere regeert. Geef ons iets van die heilige ontspannenheid, maar ook een heilige ijver. Want zalig is die dienstknecht welke zijn Heer hem komende hem zal vinden al zodoende. Heer, wilt u zo dit onderwijs tot nut doen zijn. Voor deze gemeente, voor ons persoonlijk, voor ons samen. Tot eer van uw naam. Mogen zo de overheid aan u opdragen. De plaatselijke overheid, de landelijke overheid, de provinciale overheid. Heer, als zoveel op de schouders ligt, Heer, als de ziekenhuizen overbelast lijken of dreigend te zijn, te worden. Wees u met allen die daar werken, Heer, en misschien ook daarom de diensten niet kunnen bijwonen. Ook op uw dag moeten werken of thuis moeten blijven, ter voorkoming van. Heer, u weet wie dat zijn en wilt u zo niet in nabij zijn. Ook als we indirect ermee te maken hebben. Heer, als het ons vlees raakt, maar geef geestelijke vrede. Heer, dat kunt u toch doen, dat te midden van slagen er toch geestelijke vrede en vreugde is. Verheerlijk zo uw naam. Bouw uw koninkrijk en bewaar voor de werken van de duivel. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. We zingen, thuis mag u meezingen, hier luisteren we naar het spelen van Psalm 65, het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren. Daar gij haar golven stilt, trumoer der volken als de baren, betoomt gij waar gij wilt. Die de einden deze aard bewonen, aanschouwen dag aan dag de tekenen die uw almacht tonen. Met vrees en diep ontzag. Het vijfde vers van Psalm 65. Gemeente, de tekst voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte waarbij we dit hoofdstuk willen overdenken vanuit de versen 32 en 33. Dat zou ik willen noemen de kerntekst voor de prediking, waar het volgende is opgeschreven uit de mond van Christus. En leer van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is voor de deur. En dat woordje het, dat kunt u ook met hij invullen. Dat hij nabij is voor de deur. We schrijven onder deze tekstwoorden als thema: Jezus bereidt voor op zijn toekomst. En geeft bij ten eerste indringende gebeurtenissen een onderwijzend voorbeeld, onze tweede gedachte, tot een noodzakelijke les, onze derde gedachte. Dus de Heer Jezus, hij bereidt voor op zijn toekomst. En geeft bij indringende gebeurtenissen, onze eerste gedachte, een onderwijzend voorbeeld, onze tweede gedachte, tot een noodzakelijke les, onze derde gedachte. Dus als eerste, we krijgen aangewezen indringende gebeurtenissen. Dat is onze eerste gedachte dus. Matteüs, gemeente, die heeft vaker dan één keer in zijn evangelie geprobeerd zijn lezers, en dat waren in eerste instantie Joodse lezers, te laten zien dat alles wat hij opschreef alles wat er gebeurd was, het waren feiten en geen verhaaltjes, dat dat vervulling was van de profetie. Voor Joden is profetie superbelangrijk. Natuurlijk voor heidenen ook, maar voor een Jood is de profetie en de vervulling van de profetie essentieel. En Matthäus probeert om zijn Joodse lezers, zijn eerste lezers, te overtuigen van de waarheid van het feit dat Jezus de Messias is, telkens te zeggen van, dat is gezegd toen en daar zie je de vervulling. Als u de eerste twee hoofdstukken alleen bekijkt, en die hebben we misschien kort geleden nog wel gelezen, Matthäus 1 en 2 rondom de geboorte van Christus. Als ik het goed heb geteld, gaat hij 5 keer die verbinding leggen tussen wat er is gezegd, geprofeteerd en hoe dat is vervuld. Zie, je maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam Immanuel heten. Dat is een voorbeeld uit hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 2 herinner ik me het voorbeeld uit Egypte, heb ik mijn zoon geroepen. De vlucht uit Egypte en de terugkeer uit naar Kanaan, naar Israël. Alles is voorzegd en vervuld, geschied. Dus profetie is in het evangelie van Matthäus een bepaald punt, een aandachtspunt met enig belang. Ook Jezus zelf, en dat kun je niet los van elkaar zien, heeft geprofeteerd. En daarvan kon Matthäus natuurlijk lang niet in alle gevallen zeggen, kijk, daar en daar is dat vervuld. Maar juist als je een aantal keer hebt gezegd, dat is gezegd en toen is het vervuld, geeft dat ook extra de bevestiging dat wat er door Jezus is geprofeteerd, dat dat ook vervuld zal worden. En de Heer Jezus wordt ook sprekend ingevoerd en het wordt ook bevestigd in de versen 34 en 35. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht zal geen zin voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Het zal geschieden. Bepaalde dingen op korte termijn, andere dingen op langere termijn. Dus Matthäus zet de Heer Jezus neer als de vervulling van de profetie, maar ook als de grote profeet zelf. Die zijn wederkomst en alles wat daaraan voorafgaand heeft geprofeteerd. Hij bereidt ze dus voor op die dingen die komen gaan door te profeteren. En dan betreft zijn profetie eigenlijk heel de tijd na Pinksteren, na zijn hemelvaart, tot en met zijn wederkomst. En opvallend is dan het aantal keer dat het woordje toekomst wordt gebruikt, waarvan de wederkomst natuurlijk niet het enige is. Want na die wederkomst is er ook zijn toekomst. Dat hoort er allemaal bij. Er zal het nodige aan vooraf gaan. Nou heb ik vorige week een eigen gemeente, vorige week zondag hierover gepreekt. En het leek mij een hele mooie stof om aan het eind van een jaar bij stil te staan. En toen ik mij afvroeg, en ik wist niet wat ik hier en wie ik hier zou aantreffen, toen dacht ik, waarom ook niet voor het nieuwe jaar? Ik had een andere stof kunnen kiezen van wat langer geleden. Maar het leek mij toch ook goed om deze eerste zondag in de weg van Gods voorzienigheid u mee te nemen naar dit onderwijs. Hij profeteert. En de vraag is natuurlijk, hoe serieus neemt u zijn woorden? Het kan namelijk zo zijn dat je ook als kind van God ver weg bent van deze dingen. Heel ver weg. Nee, maar het volgende hoofdstuk waar je ziet dat er dwaze maagden en wijze maagden zijn. En wij zijn altijd direct gefocust op dat kruikje met olie. Hè? Die wijze hadden dat wel en die dwaze niet. En het is zeker een essentieel punt in die gelijkenis. Maar is niet een niet minder confronterend punt dat ze allemaal in slaap vielen? Dan passen we dat maar toe dat we dus als dat de ware gelovigen eigenlijk niet anders zich gedragen en meedoen in patronen dan de niet wedergeborenen, dan de wereld. Ze vielen alle 10 in slaap. Dus u moet niet denken, als je nou maar een kind van God bent, dan zit dat ook wel goed met het met de dingen van het staan in de tijd en het uitzien naar de toekomst. Nee, wij hebben dit onderwijs nodig, daar kwam ik achter bij de voorbereiding. En dan wordt het ook je gebed voor de gemeente. Heere, mag het gaan functioneren. Mogen we de dingen nou werkelijk beleven zoals u ze bedoeld hebt? Het op te merken. Wakker te schrikken. Want dat gebeurde toch bij die wijze maagden ook? Ik weet het is een gelijkenis. En zegt de Heer Jezus, wanneer gij nu al deze dingen zult zien? Wanneer gij al deze dingen zult zien? Dan verwijst hij naar wat hij hiervoor allemaal heeft verteld. We kunnen niet alles even uitgebreid behandelen, maar het lijkt me toch goed om niks over te slaan. Hoewel ik wat onderscheid maak in de punten van de hoeveelheid tijd eraan te besteden. Als hij zegt, als we al die dingen nou zullen zien, dan moet je daar wat mee, met eerbied gesproken. Dan mag je dat niet negeren, dan moet dat een bepaald iets met je doen. En in de versen 5 tot en met 14 heb ik, en misschien dat u iets anders telt, maar heb ik 10 punten ontdekt waarvan ik zeg, die dingen bedoelt hij. Misschien zou je sommige dingen samen kunnen nemen, maar ik hou het op 10 punten. Welke dingen zul je zien? Waar moet je nou mee rekening houden tussen hemelvaart en wederkomst? Wat zal voorafgaan en hoort eigenlijk bij zijn toekomst? Hoewel je tegelijk kunt zeggen, het staat er haaks op. Voor een groot deel tenminste. Het eerste punt wat ik u wil noemen is verleiding. Dat woord gebruikt de Heer Jezus zelf in vers 4. En hij werkt het uit in vers 5 en gebruikt daar ook weer het woordje verleiding. Waar moeten christenen op rekenen? Waar moet de kerk in 2021 op rekenen dat er verleiding is? Wat is dat, verleiding? Nou, dat is datgene wat er aardig uitziet en zich in eerste aanblik vertrouwd kan uitzien. En waar toch iets heel gevaarlijks in schuilt. Waar van tenslotte geldt dat het ons op het verkeerde pad brengt. Verleiding. Het wordt gekoppeld aan, ik ben de Christus, dus het wordt gekoppeld aan een bepaalde godsdienstige lading. Er zullen mensen zijn die zich opwerpen als een vorm van, ja, belangrijk figuur, een Messias, een van God gegevene. Ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Ik wil dit onderscheiden van de valse profeten. Dan heb je het echt over valse religie. Maar een vorm van godsdienst die er in de eerste instantie goed uit kan zien, maar waar toch het essentiële ontbreekt. Ja, nu zou je dat op zich in een hele preek kunnen uitwerken, wat je dan hier allemaal mee kunt meemaken. Dat gaan we niet doen nu. Maar ik wil proberen het samen te vatten. Ik heb erover nagedacht. Hoe zou je dit nou kunnen samenvatten? Wat is nou de kern van de verleiding? Als u het anders zou kunnen en willen samenvatten, dat sta ik u gerust toe. Maar denk u in ieder geval over na hoe ik het u mag aanreiken. Je zou dit kunnen zeggen, het zal altijd weer gaan over de spannende vraag, is het nou werkelijk genade? Of is het toch nog een vorm van menselijke activiteit en inbreng. En ik geloof dat je dat aan twee kanten kan zien ontsporen. Ter rechter en ter linkerzijde. En misschien is het aan de rechterkant wel moeilijker te onderscheiden. Is de verleiding venijniger dan aan de linkerkant. En nou ken ik u niet en ik weet ook niet waar u mee te maken hebt. Maar ik zou links willen noemen vormen van remonstrantisme. Maar ook ter rechterzijde. Aan de kant van het farizeïsme. En dat is veel moeilijker te onderscheiden. Is er verleiding? Een bijdrage van de mens. ook al zou het maar een bevinding zijn die ertoe doet. Waarmee ik niet ontken dat Gods volk bevindingen hebt, maar niet dat die bevindingen ertoe doen, ten diepste. En dat is misschien wat allerlastigste om dat te onderscheiden. Wanneer worden er nou de zaken gepreekt zoals het Bijbels is? En wanneer wordt er nou toch een menselijke bijdrage verondersteld? Het is Christus alleen. En anders is het tenslotte Christus niets. Verleiding. U mag er de komende periode over nadenken. Wat zou het in mijn omstandigheden en in onze situatie kunnen zijn? Wat ons als gemeente en mij persoonlijk als verleiding het meest bedreigt? Want dat kan per gemeente verschillend zijn. Dat kan per persoon zelfs verschillend zijn. Maar reken er niet op dat de duivel iemand van u met rust zal laten. Dat zou wel een al te naïeve veronderstelling zijn. U denkt toch niet dat die één gemeente in Nederland, waar het zuivere woord getracht wordt te brengen, dat hij die zal overslaan? Juist niet. Hoe loert hij om de zaak te vertroebelen? Op allerlei manieren. Onthoudt u de woorden remonstrantisme en fariseïsme, dat helpt waarschijnlijk. Een tweede ding die je zult zien gebeuren, niet kunt, al die dingen zullen geschieden, in meer of mindere mate, dat is wel verschillend. Als je al die dingen, zegt de Heer Jezus, zult zien, dus het is niet een aantal en de rest niet, maar allemaal in verschillende mate. Tweede is oorlog. Nou, ik denk dat we, als we de jaaroverzichten van de laatste twee decennia overzien, dat er geen jaar voorbij is gegaan waar er geen oorlog was. En ook dit jaar zal daarin niet afwijken. Oorlogen. Of geruchten van oorlogen. En er zijn er al heel wat geweest. Ik ga ze niet allemaal noemen. En ik denk dat het gevaar van gewenning en dus in slaap vallen op dit punt loert. Dat geldt ook voor hongersnood als derde. Hongersnoden. Ten gevolge van klimaatverandering. Of anderszins, of oorlog. Ook vaak hongersnood. En in het zuidelijk Afrika, zuidelijk deel van Afrika, speelt dat heel indringend. Maar niet alleen daar. In andere gebieden waar ook hongersnood is. In Jemen, zo las ik, was er afgelopen jaar behoorlijk wat hongersnood. En dan eentje die mij eigenlijk niet eerder wat te zeggen heeft gehad. En het zal voor u waarschijnlijk niet anders zijn. Pestilentiën. Het gevaar dat we het elke keer noemen, dat het ook een gewoonte wordt. En dat het niet meer binnenkomt. En toch in dit rijtje van zaken die u zult zien geschieden, wordt ook deze niet voor niets genoemd. Besmettelijke ziektes. En toen ik daar vorige week over nadacht, of alweer bijna meer dan een week geleden, ontdekte ik dat er nogal wat besmettelijke ziektes zijn geweest. En dat we toch ook moeten zeggen dat degene die we nu meemaken, wel op een misschien andere manier, maar toch wel indrukwekkend is. De hele wereld raakt. Dat kan niemand ontkennen. Corona is een pestilentie. Ebola. Er werd gezegd dat in 2020 ebola onder de knie is. En ook dat kan gebeuren, in Gods gunst zelfs, dat een bepaalde ziekte weer wordt overwonnen. Dat strijdt niet met elkaar, dat de Heer enerzijds ballingschap geeft en weer terugbrengt. Een ziekte laat komen en ook weer na verloop van tijd die ziekte weg wil nemen. Dat kan. Maar het signaal blijft staan. En ik denk juist dat het Gods plan kan zijn, en dat zeg ik in alle voorzichtigheid en bescheidenheid, dat er weer een nieuwe besmettelijke ziekte is om weer die wereld te schudden. Dus het is niet zo dat één besmettelijke ziekte altijd er is, nee, pestilentiën, meervoud. En waar de een is overwonnen, dient zich na verloop van tijd, of het zij kort, het zij lang, iets anders aan. MERS, polio, Spaanse griep. Van alles is er al geweest. Ook niet te ontkennen, en ook weer bevestigd onlangs in Kroatië, aardbevingen of tsunamis, zeebevingen. Er zijn jaren geweest dat dat heel dominant naar voren kwam. Vorig jaar was dat niet afwezig, maar misschien wat minder dan andere jaren, maar het was er ook. Aardbevingen. Ik zou dat nummer 5 willen noemen. Je zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Dus dat wordt heel uitgebreid vermeld. En dan komen er een paar kort hongersnood, pestilentie, aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dus niet op één plek, maar in verscheidene plaatsen. Een beginsel der smarten. Ik ga daar nu even aan voorbij. Maar dingen kunnen zich ook dus en zullen zich soms verergeren. En dan als de zesde weer een ding, een zaak die zal geschieden en die moet gebeuren en die we hebben op te merken. Dat is de vervolgingen. Vers 9, als dan zullen zij u overleveren in de verdrukking en ze zullen u doden. Je zult gehaat worden van alle volken. Het is al gebeurd. Het kan zich herhalen. Wie denkt niet aan de 80-jarige oorlog? Maar er zijn vele, vele voorbeelden meer dat vanwege het geloof er vervolging was in de geschiedenis. En ook in 2020 was er een ranglijst en die zal in 2021 misschien iets veranderen, maar hij zal er weer zijn van vervolging op deze wereld. Al een aantal jaren staat Noord-Korea in de inschatting op nummer 1. Afghanistan, Somalië. U moet de krant lezen. Naast de Bijbel. Libië. Pakistan. En we raken er misschien wat aan gewend. Of we denken, ja, wat zou daar nou toch gebeuren? Maar het wordt ons niet voor niets gemeld. En wat dacht u van Nederland? Verwacht u dat de godsdienstvrijheid, waar ook wel de nodige kanttekeningen bij te maken zijn, dat die zal blijven? Als we met de Bijbel in de hand de krant lezen, zien we niets vreemds gebeuren en zien we, kunnen we eerder verwachten dat het verdwijnt dan dat het blijft. En daar mogen we niet onverschillig onder zijn, daar mogen we ons zelfs tegen verzetten. Maar anderzijds, wie de Bijbel leest, wordt niet overrompeld door het nieuws. Wie de Bijbel gesloten laat, zeker dit soort hoofdstukken, die zegt, wat gebeurt er nou toch? Die kan het niet plaatsen, die koppelt de dingen verkeerd. Of helemaal niet. Vervolging. Het is een signaal van zijn komst. Het maakt zijn komst ook urgent en noodzakelijk. Meer nog dan die voorgaande, waar het vaak gaat over gevolgen van de zonde, ligt dit toch in de kern meer van de leer. Net als verleiding. Vervolging. Vanwege het geloof. En dan die valse profeten. Waarbij we denk ik aan antichristelijke religies moeten denken. Hoewel de meningen daar wat over verdeeld zijn. Maar de Heer Jezus noemt het niet zonder reden ook apart. En dat moet dus ook iets onderscheiden zijn van het eerder genoemde. Religies. Die ook iets van de mens laten meetellen. Die ook genade alleen niet tolereren. Mengsels van christendom misschien met andere religies. Ik ga verder naar het 8e punt. En het 9e in vers 12. Wat lezen we in vers 8? De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. Waar moet u op rekenen in 2021? Nee, niet om somber te doen, maar om de zaken eerlijk te zien, om wakker te zijn. U moet erop rekenen dat in 2021 de ongerechtigheid niet zal verminderen, maar zal vermeerderen. En dat is niet naar Gods wil, maar wel in zijn raadsplan besloten. Daar krijgen wij niet op een rij. En op dit punt maakt zijn komst zo urgent. En weet één ding. Die ongerechtigheid, hoezeer ze zich ook vermenigvuldigt, er komt een moment, dan is het voorbij. Dan zal het einde zijn. Ziet u daarna uit. Als we merken aan allerlei dingen, buiten de kerk en ook in de kerk, hoe ingewikkeld discussies kunnen verlopen. Hoe thema's als huwelijk en gezin en seksualiteit onder druk staan. En verwarring geven. Gebeurt er iets vreemds? Of had u het verwacht? De Heer Jezus bereidde zijn discipelen voor. En eigenlijk heb ik te weinig, totdat ik dit gedeelte moest en mocht bestuderen, dit punt beseft. De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. Ik denk ook aan abortus. Dat is er nog niet zo lang. En het is voorzegd. Het is iets wat we ongerechtigheid moeten noemen. Moord in de moederschoot. Discussies over voltooid leven. De Heer Jezus heeft het voorzegd. En het voelt ook aan als je die woorden zo leest, dat het explosief kan zijn. Ongerechtigheid op het terrein van Gods geboden. Het lijkt wel of dingen uit elkaar aan het spatten zijn. Dat alle rem eraf is. En dat het een trein is die voortdendert, vol van ongerechtigheid. Op het gebied van moraal, het gebied van Gods instellingen. Het spitst zich toe, inderdaad, ook rondom huwelijk en geslacht. U had het kunnen weten. Hij heeft het gezegd. En tegelijk als het gebeurt, zegt de Heer Jezus niet, dat je niet onthutst zou moeten zijn. Het is niet de bedoeling dat je zegt, nou ja, het is voorzegd, dus ja, wat wil je ook? Nee, zo niet. Enerzijds onthutst, geschokt. En anderzijds niet overrompeld. Juist het vermenigvuldigen van de ongerechtigheid maakt het verlangen naar zijn komst dieper, urgenter, indringender. Gisterochtend las ik het via mijn dagboek. En het haakte. Wij verwachten naar zijn belofte uit 2 Petrus. Een nieuwe hemel, hemelen. Nieuwe aarde, vol van gerechtigheid. Waar gerechtigheid woont. En je leest de krant en je kijkt om je heen en je zegt, wat gebeurt er allemaal? Er gebeurt heel veel. En het zal niet stoppen. Ja, het stopt als hij komt. Zijn er hier die uitzien naar zijn komst, omdat dit punt dan voorbij zal zijn. Vervolging zal ook voorbij zijn. Verleiding eveneens. En ook de liefde die nu zo koud kan zijn. Zo zal de liefde van velen verkouden en dat wordt gekoppeld aan ongerechtigheid. Het staat niet los van elkaar. Het egoïsme, het individualisme. Het zijn de woorden van onze tijd die hierbij passen. Zien wij de verkilling, het egoïsme als tekenen van de tijd. Waar je inderdaad ook onthutst over zou moeten zijn en mag zijn. Maar anderzijds niet door wordt overrompeld. Gemeente, wanneer je al die dingen zult geschieden. U voelt wel aan. 9 punten hebben we nu gezien. Die in meer of mindere mate om ons heen gebeuren. Maar geen van deze dingen gebeurt niet. Er zit verschil. Er is verschil. Ik had u 10 punten aangekondigd en ik heb even geworsteld of dat 10e punt daar nou bij hoort en mag horen. Het is anders dan de rest. Er staat ook een tekst tussen. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Moet je zeggen, nou, met deze punten hebben we het gehad. Of mag je ook in vers 14 de prediking van het evangelie in de gehele wereld ook als een signaal van de tijd zien. Ik zou het er toch graag bij willen betrekken. Ook al zijn er exegetisch misschien ook argumenten om het er niet bij te doen. Maar het is wel een essentieel punt in de eindtijd. Waar je op mag rekenen. Waar je je voor mag inspannen. Het evangelie des koninkrijks. De grondwet van het koninkrijk der hemelen. De genade die in Christus Jezus is, die zal gepredikt worden in de gehele wereld. Er staat niet dat elk mens, elk schepsel het ooit gehoord zal hebben. Dat is niet het geval. Maar ik denk niet dat we ver mis zitten als we zeggen, het zal op alle plekken op de aarde eenmaal tenminste een keer zijn geweest. Niet zozeer alle mensen. Er zijn mensen, onze voorouders hier in de lage landen, die het nooit hebben gehoord. Wij wel. Het is in Nederland al vele jaren ook gebleven. We weten niet of het er zal zijn op de dag van de wederkomst. Dat mag wel ons gebed en onze inspanning zijn. We weten het niet zeker. Maar we weten wel dat de Heere hier iets zegt over de verbreiding van het evangelie. En straks zal, en dat geldt natuurlijk na zijn wederkomst, dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heeren, maar wellicht dat het ook nog voor zijn wederkomst een toepassing kent. En zo zien we dat het evangelie, hoewel het verhinderd wordt door verleiding en vervolging, en die ongerechtigheid, die blokkeert ook. En dat toch tenslotte geldt, niets zal het blokkeren. En dit evangelie des koninkrijks, dat zul je zien geschieden, mijn discipelen. Dat zal gebeuren in de komende eeuwen. Dat evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden. Let er maar op. Kom, verwonder je er maar over. Als je leest dat er weer een taal is waar de Bijbel in beschikbaar komt. Als er weer een gebied is waar mensen proberen het evangelie te brengen. Apart, hè? Dat er schattingen zijn dat het in Noord-Korea in dit opzicht heel hard gaat. Die signalen bereiken ons. Dat moet ons verwonderen, verbazen, maar ook in een bepaald opzicht schuldig stellen. En dit evangelie des koninkrijks, dat zegt de koning van dit koninkrijk. Hij die de wereld regeert. Voor wie niets uit de hand loopt. Dat zal gepredikt worden tot de getuigenis alle volken. En dan is het klaar. Dan kom ik terug. Dan zal het einde komen. Wanneer gij al die dingen zult geschieden. Waar het soms heftiger is en soms minder heftig. Een beginsel der smarten, wat zich dus nog kan verergeren. Zaken die voor een deel gevolgen zijn van de zonde. Maar ook zaken die de zonde zelf zo indringend raken. Die allemaal gebeuren zullen in het raadsplan van God. Die allemaal, ik zeg het nog een keer, zijn komst zo noodzakelijk maken. Omdat het niet past bij zijn koninkrijk. En de Heer Jezus dringt dit onderwijs, stelt het ons voor op een indringende wijze, aan de hand ook van een voorbeeld. Onze tweede gedachte, we willen kort stilstaan bij het voorbeeld dat hij gebruikt om dit, als het ware, in onze geheugens, in onze harten te branden. Hoe we de dingen moeten duiden, en het is niet moeilijk. Hij spreekt een gelijkenis uit, een korte gelijkenis over een vijgenboom, waarvan de takken teer worden en waar dan vervolgens de blaadjes uitspruiten. Hij sprak veel in gelijkenissen. In hoofdstuk 25 lees je er 3. De schapen en de bokken, de wijze en de dwaze maagden. En ook die van de talenten. In dit 24e hoofdstuk vind je 2 gelijkenissen. Namelijk die van de vijgenboom die uitspruit. En ook van die 2 dienstknechten. En al die gelijkenissen, al die 5, horen bij elkaar. Hebben verschillende aspecten. Een beeld uit het dagelijks leven om het zo dicht mogelijk bij ons te brengen. Natuuronderwijs, zoals de Heer Jezus heel vaak gaf. Een vijgenboom. Een van de belangrijke bomen in de voedselvoorziening van Israël. Naast de olijfboom had je dus de vijgenboom en ook nog de wijnstok. Dat waren zo'n beetje de producenten in de landbouw van toen. Wijnstok, olijfboom, vijgenboom. En die vijgenboom die heeft toch wel een bijzonder onderscheid met die andere bomen en gewassen. Die vijgenboom die kan in Israël makkelijk 2 keer, en dat wil niet zeggen dat er bij anderen niet voor, 2 keer vrucht dragen per zomer, per oogstseizoen. Hij is ook, omdat hij 2 keer vruchten draagt, in juni en in eind augustus, begin september, dat hij al in juni te oogsten is, zo las ik ergens, als ik tenminste de goede informatie heb. Maar het past wel in wat de Heer Jezus bedoelt duidelijk te maken. Als hij in juni al vruchten heeft die geoogst kunnen worden, dan is hij natuurlijk al eerder begonnen met zijn blad en zijn vruchtzetting. Het botten, het uitbotten. En nou is die vijgenboom dus één, of misschien wel de allereerste, waar iets mee gebeurt op het moment dat de temperatuur wat hoger wordt of het licht wat langer licht is. In het oosten spelen die dingen iets minder dan bij ons, maar ook daar heb je toch enige seizoenswisseling. Per land wel wat verschillend. Daar zie je dus dat die vijgenboom zo'n beetje de eerste is die verraadt dat er wat gaat gebeuren. Dat de zomer, en u mag ook lezen, de oogst nabij is. De sapcirculatie, en bij de vijgenboom is dat een melkachtig sap, zo las ik, die begint vroeg op gang te komen. En dan zou je het simpelweg zo kunnen zeggen, als een stuk hout geen sapcirculatie heeft, een tak, en helemaal als die dood is, en als je hem dan buigt, dan knapt hij heel snel. Is die sapcirculatie er wel, nog voordat de blaadjes en de vruchten te zien zijn, dan wordt die tak buigzaam, teer. Waarschijnlijk moeten we dat zo opvatten. Dat de Heer Jezus zegt, die vijgenboom, die wil ik je geven tot onderwijs. Wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten. En ik denk dat je dus moet zeggen dat je het een vooraf gaat aan het tweede. Zijn tak wordt teer. En dan zeggen onze kanttekeningen sappig, wanneer het sap of groeisel daarin komt. Nou, ik stel het me zo voor. Je staat op een bepaalde dag bij een paar bomen en één daarvan is een vijgenboom. En aan geen van die bomen is nog wat te zien. En je voelt dus aan de tak van bijvoorbeeld een olijfboom, een wat kleine takje. En je voelt daarna aan een vijgenboom dat je zegt, hé, dit voelt anders, dit is veel buigzamer. Er is hier binnenin iets aan de gang, wat we aan de buitenkant nog niet kunnen zien. Kom je een week later, dan zie je dat er inderdaad wat aan de gang was. Dus die vijgenboom signaleert, zo ongeveer als eerste, het zij door te voelen, het zij door te zien, dat de zomer, de oogst eraan komt. Degene die dus goed op die vijgenboom is gericht en let, weet als eerste dat de zomer komt en treft dus ook de nodige voorbereiding. Die wordt in ieder geval niet overrompeld. En we gaan uit van een tijd zonder kalenders en klokjes. Wij weten precies, hè, sommigen plannen alles in qua datum. Een klein beetje kijken ze de temperatuur. Maar vooral op die datum doen we dit en op die datum doen we dat. Want we weten precies wanneer de oogst er is. Kan eens een keer een weekje schuiven. Maar we doen alles op een kalender en op datum. Maar als je dat allemaal niet hebt, en daar gaat de Heer Jezus van uit, dan ben je afhankelijk van signalen uit de natuur om te weten wanneer moet je nou wat doen. Waardoor je niet wordt overrompeld. Waardoor je op tijd de zaken voor elkaar hebt. In het normale leven. Degenen die op de vijgenboom letten, worden niet overrompeld. Maar weten zo ongeveer dat de zomer dan en dan er zal zijn. Ze weten niet de precieze datum, maar ze weten wel, het komt er zeker aan. Want ik zie dat blaadje vorige week nog niet, nu wel. De vijgenboom is dus een soort sein, een signalement. Een teken om je op dingen voor te bereiden. Opdat je niet wordt overrompeld. En bepaalde dingen te laat zijn en schade hebben. Wie niet op de vijgenboom let, is niet voorbereid op de oogst, op de zomer. Zo leert de Heer Jezus vanuit het natuurlijke leven zijn discipelen een les, een gelijkenis. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Dat kun je weten. Wie niet op de vijgenboom let, weet het niet. Wie wel op de vijgenboom let en daar dus vandaan handelt, is op tijd en voorbereid. U voelt wel aan, we moeten naar het lesdoel, onze derde gedachte. Hij geeft bij indringende gebeurtenissen een onderwijzend voorbeeld tot een noodzakelijke les. En dat bekrachtigt hij met de woorden: alzo ook gij lieden. Alzo ook gij lieden. Hij verbindt de vijgenboom aan de dingen die hij hiervoor heeft verteld. En hij zegt het, hij maakt het nog een keer extra duidelijk. Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is. Voor de deur. Zou je kunnen zeggen. De zomer, de geestelijke oogst, is dan nabij. En dat woordje het, ik zei het u al, dat is grammaticaal ook met hij te vertalen. Hij bedoelt dus zichzelf. Je weet, als je die takjes wat buigzamer ziet worden en die blaadjes ziet verschijnen, de zomer komt. Zo weet je ook, als je pestilentie meemaakt, vervolging constateert, verleiding, ongerechtigheid vermenigvuldigt. Dan weet je dus, het is, hij is nabij. Dat kun je weten. Daar kun je je dus, nee, dat is geen werk van mensen, maar toch, daar kun je je door zijn genade op voorbereiden. Er is iets nabij. Hij is nabij. Waar gaat er dan komen? De geestelijke zomer. Is het voor u zomer? Als de ongerechtigheid voor altijd voorbij is. Als het koninkrijk gaat schitteren. Geen vervolging. Geen verleiding. Nooit meer egoïstisch. Weet je wat een kenmerk van Gods kinderen is? Dat ze gebukt gaan onder hun eigen egoïsme. O God. Ik heb zoveel last van egoïsme. En anderen leven het uit, maar het zit ook in mij. Zomer. Eeuwig zomer. Ja, eerst de oogst. En dan de eeuwige zomer. Hij is nabij. Wat is voor u en voor mij zomer? Is het voor u zomer als hij komt? Hij geeft onderwijs over zijn komst en de dingen die eraan vooraf gaan. En eigenlijk weet je dan ook het doel van zijn komst. Hij staat als de rechter voor de deur. Ik weet niet wanneer. Niemand heeft een datum. Van die dag en die uren weet niemand. En toch zal het een aantal mensen niet overrompelen. Die zullen op dat moment natuurlijk ook een bepaalde, ja, het is plotseling. Die ochtend hadden ze niet gedacht dat het de dag zou zijn van. Maar op het moment dat hij dan verschijnt, is er geen sprake van overrompeling. Dan is het toch voorbereid. Corona is dus een signaal van zijn komst. Er is heel veel geschreven en gezegd over, is het een oordeel? Zo kun je het inderdaad enerzijds duiden, corona een oordeel, zoals kanker niet minder een oordeel is. Dat stoorde mij een beetje, dat er wel werd gesproken over één ziekte als oordeel en dat andere ziekten blijkbaar in een andere categorie vallen. Dat begrijp ik niet goed. Maar als het een oordeel is, dan geldt het ook voor andere ziekten. En tegelijk is het een aankondiging van zijn komst. Wij moeten dus niet in paniek zijn, niet verward, want de Heer Jezus duidt de dingen die wij meemaken. En wat u zeker niet moet doen is zeggen, ach ja, toen had je de Spaanse griep, een poosje geleden had je ebola, nu hebben we corona. Er wordt wel weer wat bedacht en het gaat wel weer over. We zijn er druk mee. En dan maak je het wetenschappelijk of medisch, breng je het in een kader en ga je weer over tot de orde van de dag. Het onbekeerde heeft de neiging om altijd te zeggen, het klopt zo vaak niet. Die kijkt niet naar dat takje dat teer wordt, die kijkt niet naar die blaadjes, die leeft daar overheen, die wil liever die ongerechtigheid toch ook smaken in plaats van bestrijden. Maar ook als u genade kent en zijn kind mag zijn, u hebt last van slordigheid, ik wel. Zoveel aardsgezindheid, dat je toch meehobbelt met wat de wereld doet. Een beetje op enige afstand, maar je hobbelt mee. En we benodigen aansporing. Zou je corona ook als een zegen kunnen zien? Oh, ik haast me om erbij te zeggen, er zijn er wellicht die een geliefde hebben verloren. En dan is het heel moeilijk om dit zo te zien. En toch, naast de typering oordeel, is het ook een waarschuwing. En misschien is er wel een jongere die getuigt. Het is een getuigenis, sommige dingen. Ik sta toch anders in het leven dan voor hiervoor. Ik zie de betrekkelijkheid. Ik zie de leegheid van dingen veel beter in. Een signaal. O mens, richt je niet op hier en nu. Richt je op die toekomst. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. En zo worden we voorbereid. Opgeroepen tot waakzaamheid, zoals die knecht. Ja, die was niet passief toen zijn heer kwam. Die was bezig al zodoende. Die was echt niet nalatig. Die andere die maakte er een feest van en die liet ongerechtigheid geschieden. Want die meester komt toch nog lang niet. Hij vertoeft te komen, vers 49, 48. En hij schuwt het onrecht en de ongerechtigheid niet. En dan komt de heer van die dienstknecht, onverwachts voor hem. Hij had het kunnen weten. Hij wist het niet. Beduwt. En hij zal hem afscheiden. Dat zal gebeuren met kerkmensen. En zijn deel zetten met de geveinden. Met de hypocrieten. Met degene die toneel speelden en zeggen, corona kon wel eens een oordeel zijn, maar verder leefden ze gewoon door. Een beetje gewichtig doen. En verder bleef alles hetzelfde. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. O, waak dan. Ontwaakt gij die slaapt. Ja, ook een wijze maagd kan opnieuw in slaap zijn gevallen. Die wereld is zo geïnfiltreerd. En de Heere schudt ons. En we raken dingen kwijt, maar van sommige dingen moet je zeggen, we missen er niks aan. Ja, we begeren dat we weer alle naar de kerk kunnen. Dat is een goede begeerte. Maar zien we de dingen in het goede perspectief. Leert van de coronacrisis dat hij nabij is voor de deur. Het zal niet zo heel lang meer duren. Ik weet niet en u weet niet hoe lang. Maar we weten wel dat de tijd kort is. Waakzaam, getrouw, voorzichtig. Dat zijn allemaal typeringen die in dit hoofdstuk naar voren komen. U moet ze maar eens overdenken. Ben ik dat? Ben ik waakzaam? Ben ik getrouw, voorzichtig? En dan geeft de Heer Jezus dit onderwijs niet omdat hij zag dat zijn discipelen zo goed gesteld waren. Nee, hij zag juist dat ze dit nodig hadden. Ik geloof dat wij dit nodig hebben, hoofdstuk 24. Om meer de krant en de Bijbel in parallel van elkaar te lezen. Heer, wat gebeurde? Ja, om blijvend onthutst te zijn als de ongerechtigheid zich vermenigvuldigt, maar tegelijk te weten. Het signaleert zijn komst. Het maakt zijn komst zo urgent. Gemeente van Kralingen, leert van de vijgenboom. Of negeert u het onderwijs van de Heer Jezus? Dan komt er een moment van overrompeling. Het zij bij je sterven, het zij bij zijn wederkomst. Dan zou je zeggen, ik had het kunnen weten. Ik heb toneel gespeeld. Dan zou je niet kunnen weerspreken dat je deel zal zijn in de pool die daar brandt van vuur en zilver. Daar zal zijn wening en knes in de tanden. Waarom wordt dit gepreekt? Omdat de Heilige Geest het Bijbels onderwijs juist wil zegenen. Omdat u en ik zullen leren in 2.21 de dingen die we zien op de juiste waarde te schatten. In de juiste verwachting te leven. Ja, dat hij komt. Ik hoef niet te weten wanneer het precies zal zijn. Ik weet wel dat hij komt. Ik weet ook waarom hij komt. Om zijn gerechtigheid ten volle te openbaren. Om alle ongerechtigheid ten volle te beëindigen. Want welke naam kreeg hij toen hij werd geboren? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn naam is Jezus. En dat werk, dat is hij begonnen. En dat maakt hij af. Ook in 2021. Wanneer hij komt, weten we niet. Leert van de vijgenboom. Dat als je ziet dat zijn takjes teer worden en zijn bladeren uitspruiten, dat hij nabij is. Zo ook u lieden. Alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen, die 10 punten, zult zien. Zo weet dat hij nabij is voor de deur. Amen. We zingen nu 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Het derde vers van 130. Laten wij bidden en danken. Heere, wat bent u goed dat u dit onderwijs geeft. Niet aan waakzame, maar aan slaperige mensen. Ja, sommigen van ons mogelijk nog in de dood slapen. Helemaal gericht op de wereld. Alsof de aarde, zoals die nu is, het eindpunt zou zijn. Maar er zijn door dit onderwijs een, enerzijds een heilige correctie. Een afgesneden worden van datgene wat ijdel is. Maar ook een heilige verwachting. De morgen, ach wanneer. Heer, om de dingen die gebeuren in het juiste licht te zien. Om er enerzijds onthutst over te zijn en anderzijds toch niet. Zodanig geschokt dat we erdoor overrompeld worden. Heer, aangrijpende dingen die we ook zien gebeuren tot in de gemeenten toe. De liefde verkoud in gezinnen, in families. Individualisme, egoïsme. Het gebeurt allemaal. Wat is de wonder? Dat het in het midden van dat alles nog sprake is van het evangelie des koninkrijks, waardoor de broederlijke liefde er ook is. Ook over kerkmuren heen. Heer, dat we zo de dingen in het juiste perspectief mogen zien, gewaarschuwd, waakzaam, alert, uitziend. En we moeten beleiden dat we van nature aan deze aarde vastzitten. Zoals de dichter het klaagde, hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. En dan moet ook uw kinderen beleiden dat, als de tijd van eerste liefde misschien ver achter ligt, er zoveel wereldgelijkvormigheid en oppervlakkigheid kan binnengeslopen zijn. Heer, u schudt deze wereld. Corona is niet zomaar iets. Mogen we het opmerken. Bewaren voordat we onze schouders ophalen en weer overgaan tot de orde van de dag. Maar dat we uitziend, verwachtingsvol, hunkerend naar uw komst zullen uitzien. De tijd is nabij. Hij is nabij. Voor de deur. Heren, we hebben nog geliefden die niet gered zijn. Geliefden in en buiten de gemeente. We dragen ze aan u op. Zouden we het evangelie des koninkrijks ook in die zin nog heerlijk willen zegenen. Dat we dit nieuwe jaar zijn ingegaan. Laat toch zien. Dat naast pestilentie ook de voortgang van uw werk. Er zal zijn. Er moet zijn. Dat hoeft ons niet te verbazen. Dat hadden we kunnen weten. Dat mogen we in verwondering aanschouwen. Dat het vertaal- en verspreidingswerk van uw woord voortgaat. Dat ondanks alle afwijzing, toch alle volken dit woord zullen horen. En geef ons daar ook dan de gepaste houding in. Een heilige ijver, zoals die dienstknecht uitziet. Juist daarom het evangelie te brengen, opdat u weer zult komen. En dank voor alles wat u gaf, ook in de ontmoeting onder het woord. Heere, toen het gepland werd, was het alles anders en nu is het zo geschied. Mogen u dank zeggen en wilt u dit alles tot een zegen doen zijn. Ook onze broeder die in Montfort vanavond nog op voor te gaan. Wil ik hem daartoe de kracht en de bekwaamheid geven. Maar ook vele anderen. En ook als we zelf nog geroepen worden uw woord uit te dragen. We vragen het alles uit genade. Om Jezus wil, tot de eer van uw naam en dankbaarheid voor uw gaven. Om Jezus wil, amen. Tot slot mag u thuis zingen en hier luisteren naar 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. En bij wetten moest ik denken ook aan het onderwijs van Matteüs 24... Hij deed Israël op zijn woorden letten, dus dan zorgt hij ook voor opmerkzaamheid en de verwerking, de geestelijke verwerking van deze dingen. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Dat mag ook uw verlangen zijn, Heere, mag dit onderwijs ertoe bijdragen dat ik in uw wegen zal wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen, zijn onderwijs, zijn bemoedigingen en waarschuwingen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Het tiende van 147. Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.